Dit is de boeddhistische omroep met de middenweg. Naar voorbeeld van de christelijke kinderbijbel begon zenleraar Zeshin van der Plas een jaar of 5 geleden aan een bewerking van het verhaal van de Boeddha voor kinderen. Hij baseert zich daarbij op het boek De geschiedenis van het boeddhisme in Indië van professor Kern uit 1882, maar vlecht er allerlei andere verhalen en persoonlijke ervaringen doorheen. De nog onvoltooide tekst is te lezen op de website van Suirenji, het Leidse zencentrum waaraan Zeshin van der Plas is verbonden. Speciaal voor de Bos leest hij er nu een deel uit voor.
Zeshin, je gaat zo het levensverhaal van Boeddha vertellen. En dat is in een, laten we zeggen, nieuwe versie. En waarom heb je het zo gedaan?
Nou, omdat het dus over jou gaat. Jij bent van nature Boeddha. En de manier waarop ik het gedaan heb, alle verhalen zijn veel te afstandelijk, zijn ze. Ze zijn alsof het onbereikbaar is. Maar dat is het niet. En daarom is het verhaal in deze vorm gegoten. En ik begin met het gedeelte waar die net de rivier de Anawama is overgestoken. Hij gaat een zoektocht ondernemen om uit te vinden waarom mensen oud worden, ziek worden en tenslotte sterven. Daar kon hij dus niet mee omgaan als prins zijn. Hij was prins, was getrouwd, had een kind en toch moest hij zo nodig op zoek naar verlichting en al zijn verantwoordelijkheden achterlaten om zelf iets te ontdekken. Hij laat dus een heel prachtige leventje laat hij achter de rug. En het tweede gedeelte, het is nog lang niet klaar hoor, het verhaal, maar daar begint hij dus met zwerven. Daar begint hij dus met zoeken naar een antwoord. Toen Siddhartha de rivier was overgestoken, wist hij niet goed wat hij moest gaan doen. Hoe moest dat, een sadhu leven leiden? Hij besloot gewoon maar te gaan lopen en maar zien wat er van zou komen. Het duurde niet lang of hij kwam bij een stad. Bij het begin van de stad stond een blauw bord met een wit randje er rondomheen. Rayagra. Hij had flinke honger gekregen en sinds gisteren had hij nog niks gegeten. Siddhartha besloot om te gaan bedelen. Hij klopte op de deur van het eerste en het beste huis. Een omaatje deed open. Heel beleefd vroeg Siddhartha: "Dag mevrouw, heeft u misschien een boterham voor mij? Ik heb sinds gisteren nog niets gegeten." "Heb je dan geen werk, jongen?" vroeg het omaatje. "Nee, mevrouw. Ik wil voor sadhu gaan leren." "Jongen," zei ze, "dat is toch niks gedaan, dat bedelen en dat rondzwerven. Zo te zien kom je van goede familie." "Geef niet," zei Siddhartha, "dit is wat ik wil." Hoofdschuddend liep ze weer naar binnen en vergat helemaal om een boterham voor Siddhartha te halen. Siddhartha liep maar naar het volgende huis, kreeg een boterham met pindakaas. En bij het andere huis een plastic bekertje met koffie. Iedereen was heel aardig. Ze hadden allemaal een klein beetje medelijden met hem. Je kon zien dat hij uit een goede familie kwam. Hij praatte niet plat, had goede manieren. Eigenlijk waren de mensen onder de indruk van Siddhartha. Het was ook een hele vreemde bedelaar met zulke goede manieren. Meestal waren bedelaars een beetje crimineel, onguur en onverzorgd. Maar deze bedelaar zag er ondanks zijn gescheurde kleren verzorgd en gewassen uit. In de stad woonde de koning van het land. Een bediende van de koning had hem zien bedelen en dacht: "Die man is helemaal geen bedelaar, die is alleen maar verkleed als bedelaar." Toen hij in het paleis kwam, vertelde hij het hele verhaal aan de koning. De koning werd nieuwsgierig en zei tegen zijn bediende: "Ga eens kijken wat hij allemaal doet." Siddhartha had 3 boterhammen bij elkaar gebedeld. 1 met pindakaas, 1 gewoon met suiker en 1 met appelstroop. En een bekertje koffie. Hij ging op zoek naar een plekje waar hij het rustig kon opeten. Net buiten de stad was een mooi grasveldje. Siddhartha ging tegen een boom zitten. Hij nam een hap van de boterham met appelstroop. Wat een vieze kleffe zooi was dat. Het brood was nog niet eens vers, ook maar oud bakken. Hij nam gauw een slok koffie, maar die was slap en lauw. Oh mijn god, moet ik dit voortaan eten? In het paleis waren altijd verse croissantjes, krentenbollen, fransjes, kaasjes, verse vleeswaren. En nu kreeg hij alleen maar oud bakken brood met kleffe zooi. Het maakte hem mistroostig, maar hij sprak dapper tegen zichzelf: "Je wilt sadhu worden, dan hoort dit erbij." En dapper at hij alles op. De bediende van de koning had alles gezien en vertelde aan de koning dat de bedelaar eerst met lange tanden een paar happen had genomen, toen met zijn hoofd in zijn handen was gaan zitten, maar dat hij toch later alle boterhammen had opgegeten. De koning was verbaasd dat een bedelaar zo'n beetje tegen heug en meug zijn brood had zitten eten. Hij moest toch blij zijn dat hij wat te eten had. De koning vond het zo vreemd dat hij zelf ook naar die bedelaar ging kijken. Toen de koning buiten de stad kwam en Siddhartha zag zitten, vergat hij helemaal dat hij eigenlijk alleen maar wilde kijken wie die vreemdeling was. De bedelaar zag er zo beschaafd uit dat de koning niets anders kon doen dan zich netjes voorstellen. Hij stapte op Siddhartha af, stak zijn hand uit en zei: "Goedemorgen meneer, ik ben koning Bimbisara. Welkom in mijn stad." Siddhartha antwoordde: "Dank u wel koning, het is een prachtige stad waar hele prettige mensen wonen." De koning zei: "Wilt u bij mij in het paleis komen eten? U kunt best een poosje komen logeren." "Nee, dank u wel," zei Siddhartha. "Het is erg aardig dat u mij dit aanbiedt, maar ik heb voor dit leven gekozen." "Ja, maar u kunt toch niet zonder bed of dekens in het gras blijven slapen? U heeft geen eten en hoe moet u uw kleren wassen? Gaat u nou maar mee." "Nee, ik zei al dat het heel vriendelijk van u is. Helpt u liever arme mensen die het echt nodig hebben. Ik heb hiervoor gekozen, dus nogmaals, ik blijf hier en vriendelijk bedankt." De koning, een wijs man, zei tot Siddhartha: "Ik zie dat u vastbesloten bent om dit sadhu-leven door te zetten. Weet u waar zo'n sadhu-leven uiteindelijk toe leidt?" "Ja," zei Siddhartha, "naar de oplossing van alle verdriet, pijn, ziekte en dood." "Juist," zei de koning. "En hier in ons land noemen ze dat boeddhaschap. Iemand die zo ver komt, noemen wij hier een boeddha. Ik zie dat u zo vastbesloten bent en dat ik er zeker van ben dat u over een poosje ook een boeddha wordt. Als u een boeddha bent geworden, wilt u dan eerst naar mijn land komen en hier naar deze stad?" Siddhartha zei: "Dat is goed. Zodra ik weet waar het verdriet en alle pijn in de wereld vandaan komt, zal ik u zo snel mogelijk komen vertellen." De koning bedankte Siddhartha en ging terug naar zijn paleis. Siddhartha bleef onder de boom zitten. Er kwamen veel mensen voorbij die naar de stad gingen. Af en toe stopte er iemand om een praatje met Siddhartha te maken. Maar toen het later werd, kwamen er steeds minder mensen langs. 'S Avonds om 7:30 begon het donker te worden. Siddhartha kreeg het koud. Die vibra-kleren waren niks warm. Siddhartha begon over zijn hele lijf kippenvel te krijgen. "Ik moet ook niet stil blijven zitten," dacht Siddhartha. Hij begon heen en weer te lopen en met zijn armen om zijn schouders te slaan om weer warm te worden. Maar daar werd hij weer moe van. Hij ging onder de boom liggen, kroop helemaal in elkaar en probeerde een dunne jasje over zijn voeten te trekken. Oeh, ritsel, ritsel, overal klonken vreemde geluiden. Siddhartha lag onder de boom. De klok in de stad sloeg 3:00. Siddhartha begon een beetje te huilen. "O moedertje, wat is het koud? Waar ben ik aan begonnen? Straks ga ik nog dood." Snikkend huilde Siddhartha zich in slaap. Om 6:00 was hij alweer wakker. Alles was klam en vochtig van de dauw. Kleumend zat Siddhartha tegen de boom, te kijken hoe de eerste mensen naar hun werk gingen. Gelukkig, de zon kwam op en het werd steeds warmer. Wat had hij het koud gehad vannacht. Om 7:00 ging hij de stad in en begon te bedelen. Hij klopte aan bij het oude omaatje waar hij gisteren ook was geweest. "Heeft u misschien een boterham voor mij?" vroeg Siddhartha. "Jongen," zei het omaatje, "binnen nou alweer? Waar heb je vannacht geslapen?" "Buiten de poort, onder een boom," antwoordde Siddhartha. "Heb je het dan niet koud gehad vannacht?" En zonder een antwoord af te wachten, liep het vrouwtje weer naar binnen en kwam even later met een dunne deken van allemaal lapjes aan elkaar genaaid terug. "Hier," zei ze, "neem maar mee." "Ja, dat is een hobby van me. Ze noemen het patchwork. Ik zit op een damesclubje waar we allerlei borduur- en naaiwerk doen voor het goede doel, weet je wel. Maar deze deken kan jij wel gebruiken." Dus ze liep weer naar binnen. Nu had hij nog geen boterham. Siddhartha sloeg de deken om als cape en liep naar het volgende huis. Om 8:00 die 6 boterhammen en een melkfles met thee. Siddhartha at 3 boterhammen op, dronk wat thee uit de melkfles. Het rare was dat die boterhammen net zo oud waren als die van gisteren, maar een stuk beter smaakten. Om 8:30 ging Siddhartha op pad. De zon scheen, de vogels zongen en fluitend liep Siddhartha weg van de stad. Hij zwaaide naar de boeren die op het land aan het werk waren en tegen de middag kwam hij bij een klein meertje. Siddhartha stopte om zijn laatste boterhammen op te eten. De zon stond hoog aan de hemel. Het was lekker warm. Siddhartha dacht: als ik nou eens mijn kleren ga wassen. Die zwerver van wie ik die kleren heb, heeft ze in geen weken gewassen. Siddhartha trok alles uit en stapte met zijn kleren in zijn hand in zijn blote billen het water in. Zo goed en zo kwaad als het ging, waste hij zijn kleren. Dit had hij nog nooit eerder gedaan. In het paleis kwam de wasserij altijd langs die de was deed. Zeep, Siddhartha had ook geen zeep. Warm water, het water van het meertje was ijskoud. Na een 30 minuten waren Siddhartha en zijn kleren in elk geval schoner als daarvoor. Hij hing ze aan een tak te drogen en ging voor zijn plezier in het meertje zwemmen. Toen hij aan het water kwam, zag hij in de weerspiegeling van het meertje dat hij een behoorlijke prikbaard had gekregen. Zo zou hij er ook net als een zwerver uit gaan zien en dat was niet de bedoeling. Siddhartha pakte het mes waar hij ook zijn haar mee had afgesneden en voorzichtig haalde hij het mes over zijn gezicht. Au, au, au! Dat mes kraste over zijn gezicht. alsof het schuurpapier was. In het paleis deed hij eerst warme doeken op zijn gezicht om zijn huid soepel te maken. En dan deed hij lekker scheerschuim op zijn gezicht en met zijn duper super Gillette XL3 met 3 gestaalde mesjes schoorde hij zich super glad. En als hij geen zin had om zichzelf te scheren, dan ging hij naar de hofkapper. Die deed dan nog allerlei liflafjes en aftershave op zijn gezicht. En nu stond hij met een Zwitsers Army mes zichzelf te scheren. Gelukkig was het mes heel scherp. Maar hij was ruim een half uur bezig om zichzelf enigszins glad te krijgen. Zijn huid was zo rood als een kreeft en trok aan alle kanten. Siddhartha werd boos op zichzelf. Hij vloekte, iets wat hij nog nooit had gedaan. Hij mompelde in zichzelf, waarom moet ik dan ook zo nodig saddoe worden? Maar hij meende niet wat hij zei. Dit nieuwe saddoe-leven was dan ook zo anders dan dat hij gewend was. Toen zijn kleren droog waren, was zijn boze bui ook weer over. Siddhartha kleedde zich aan en vol goede moed ging hij weer verder op pad. Siddhartha genoot van zijn vrijheid. Hij had met niemand afspraken, hoefde geen toespraken meer te houden, kon doen en laten wat hij zelf wilde. En van plezier begon hij te zingen. De paden op de lanen. Toch als er mensen aankwamen, hield hij op met zingen. Hij schaamde zich een beetje dat hij zo losbandig was. Iedereen wist dat een saddoe ernstig en serieus was. Saddoes lopen niet te zingen. Naarmate hij verder kwam, ontmoette hij steeds minder mensen. Toen hij bij een oud scheef huisje aankwam, begon het al donker te worden. Het huisje zag er onbewoond uit. Dit is misschien een goede plek om te overnachten, dacht Siddhartha. Voor de zekerheid riep hij een paar keer, hallo, is er iemand? Er kwam geen antwoord. Hij liep door het tuinhekje naar binnen, klopte voor de zekerheid op de deur en toen klonk er een zware stem, je stoort, ga weg! Eerst schrok Siddhartha, maar dacht ik wil het niet zo koud hebben als vannacht. Dus riep hij weer, sorry dat ik stoor, maar ik ben op zoek naar een slaapplaats voor vannacht. Waarom? Klonk vanuit het huisje. Het is 's nachts koud buiten, antwoordde Siddhartha. Ja, hè? Klonk vanuit het huisje. Siddhartha wist niet wat hij moest antwoorden. En uiteindelijk zei hij, kan ik vannacht hier overnachten? De deur van het huisje ging open. In de deuropening stond een man met een lange witte baard. Hij vroeg, waar kom je vandaan? Ik kom uit Sakya, zei Siddhartha. Verkeerde antwoord, zei de man. Wie ben je eigenlijk? Je moest oppassen met deze man, vond Siddhartha. Voorzichtig antwoordde hij. Ik weet het niet, zegt u het maar. Dat is beter, zei de man met de witte baard. Kom binnen. Ga zitten. Wil je een kop thee? Graag, antwoordde Siddhartha. Het huisje was eigenlijk niet meer dan een hut. Een echt huis kon je het niet noemen. De vloer was gewoon aangestampte aarde en het dak was van stro. Er zat geen eens glas in de ramen. Tegen de kou werden er luiken voor de ramen gezet. Terwijl de man met de witte baard Siddhartha een kom thee aanreikte, zei hij, ze noemen mij Shaki. Vertel me eens, wat heeft de wind hier naartoe gewaaid? Vreemde man, dacht Siddhartha, terwijl hij antwoordde, ik word Siddhartha genoemd. Bromde de man van achter zijn witte baard. Je bent helder en vlug van begrip. Wat doe je in deze verlaten streek? Ik ben op zoek naar iemand die me kan uitleggen waarom er verdriet en pijn is, waarom mensen ziek worden, waarom mensen oud worden en waarom mensen doodgaan. Zo, zei de man met de witte baard, dat zijn een hoop waaroms. Waarom komt de zon op? Waarom is de zee nat? Waarom is het gras groen? Zou je je niet eens afvragen hoe het komt dat je zo vaak waarom zegt? Moet ik dat uitleggen? Vroeg Siddhartha. Ja, antwoordde de man. Oké, zuchtte Siddhartha. Op een keer zag ik een vrouw ziek worden en daar ben ik van geschrokken. Daarna zag ik een oud mannetje zonder tanden op krukken, net zo gammel als een oud vervallen huis. En een week later werd er vlak voor mijn neus een lijk naar het kerkhof gebracht. Daar schrok ik zo van dat ik dagen van slag ben geweest. En dat is de reden dat ik op zoek ben gegaan. Onbedaarlijk begon de man met de witte baard te lachen. Dus omdat je bent geschrokken, ben je op zoek gegaan naar iemand die je kon vertellen waar pijn en verdriet vandaan komen. Nee, zei Siddhartha, omdat mensen pijn en verdriet hebben, ziek worden en doodgaan. Wat kan jij dan nou schelen, zei die man. Jij gaat toch niet dood of wordt ziek? Je bent alleen maar geschrokken. Siddhartha raakte in de war. Hij werd belachelijk gemaakt en kon er niks tegen doen. Siddhartha zuchtte 2 keer en zei, nee, nu ben ik nog niet oud en ziek, maar die tijd zal zeker komen. En uit angst dat je oud en ziek wordt, laat je je nu alle plezier in het leven ontnemen, zei Shaki. Ja, zei Siddhartha, dat ontneemt me alle plezier in het leven. Als je dit aan een dokter zou vertellen, dan zou die zeggen dat je depressief bent. Ik zeg je dat je verstand zich een beetje aan het ontwikkelen is. In deze wereld, dit dromenland, zijn maar weinig wakkere mensen. Maar ik ken een plek waar ze je een eindje op weg kunnen helpen. Laten we gaan slapen, dan zal ik morgen uitleggen waar het is. Stijf en stram werd Siddhartha wakker. Hij was niet gewend om op een matje op de grond te slapen. Het was schemerdonker in de hut. De luiken zaten nog voor de ramen. In de hoek zat de man met de witte baard met opgevouwen benen, doodstil met zijn gezicht naar de muur gekeerd. Zonder zich om te draaien, zei de man, zo, ben je wakker? Zet maar water op voor de thee. De rijst voor het ontbijt is al klaar. Siddhartha liep naar de vuurplaats buiten en zette een keteltje water op het vuur. Hij liep weer naar binnen en vroeg, meneer Shaki, waar staat de thee? De struik links naast het tuinhekkie. 5 blaadjes is voldoende. Als de thee klaar is, neem dan ook de rijst mee, die staat in een kist naast de vuurplaats. In een kist, gevuld met stro, stond een pan heerlijke warme rijst. Siddhartha liep met de thee en de rijst naar binnen. Er stonden 3 kommen klaar. Meneer Shaki schepte de 3 kommen vol. Siddhartha zei niks. Hij had inmiddels wel geleerd om zijn mond te houden bij deze vreemde man. Meneer Shaki zei, in de stad Vayikali staat de school van de eerwaarde Arala Kalama. Ik zal je een brief voor hem meegeven. Aan de deur klonk een schrapend geluid. Meneer Shaki pakte de 3e kom rijst en deed de deur open. In de deuropening verscheen de kop van een vervaarlijk groot everzwijn. Wild snuivend keek het in de richting van Siddhartha. Sussend sprak meneer Shaki, stil maar rustig, het is goed. Het everzwijn schrokte de kom rijst in 3 tellen naar binnen toe en draafde onmiddellijk weer het bos in. Ja, ik hou er niet van om alleen te eten. Ik eet elke ochtend met hem samen. Sorry, waar was ik gebleven? Oh ja, bij Lama Arala. Het is ongeveer 3 dagen lopen. Als je het bospad volgt, kun je vanavond de kluis van Padma bereiken. En daar kun je denk ik wel overnachten. Als jij gaat afwassen, schrijf ik een brief voor de eerwaarde. Na de afwas gaf meneer Shaki Siddhartha een brief en nam afscheid van Siddhartha. Het landschap was leeg en verlaten. Siddhartha liep uren zonder iemand tegen te komen. Om 2 uur 's middags kreeg Siddhartha een beetje een branderig gevoel in zijn voeten. Hij besloot wat uit te rusten. Siddhartha trok zijn schoenen uit en ging langs de kant van de weg zitten en begon zijn voeten te masseren. Op de bal van zijn linkervoet zat een witte gezwollen plek. Siddhartha drukte erop en brulde, au, 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 dat doet zeer. Terwijl Siddhartha zijn voet inspecteerde, kwam er een ossenkar aan. De boer die naast de os liep, zei tegen Siddhartha, dat is een beste blaar die je daar hebt, jong. Die kan het beste doorprikken, zodat de vocht eruit loopt. Wacht, ik zal je verhelpen, zei de boer. En voor Siddhartha kon protesteren, had de boer met de punt van zijn mes de blaar al doorgeprikt. Als je een half uurtje blijft zitten, dan kan je straks met me meerijden. Ik moet even dit akkertje omploegen en dan ga ik weer op huis aan. Siddhartha stond op om tegen een boom te gaan zitten. Au, au, au! Siddhartha kon niet eens op zijn voet staan. Hij moest wel wachten tot die boer klaar was. Er zat een groot wit stuk vel onder zijn voet, zo groot als een riksdaalder. De boer had de os voor zijn ploeg gespannen en riep, hop, fort! Siddhartha bestudeerde zijn voet en liet hem weer hangen. Eigenlijk vond hij het niet zo erg. Hij zat lekker in het zonnetje en straks kon hij met die boer mee. Snuivend kwam de os aanzetten. Vlak voor de voeten van Siddhartha trok de ploeg de grond open. Siddhartha keek hoe de boer onder het ploegen zijn hemd uittrok. Zijn rug glom van het zweet. Hup, fort, zei die boer weer. In de omgeploegde aarde klauterde een glanzende zwarte kever over de grote brokken klei. Dat moet een kabaal geweest zijn voor zo'n klein beestje, dacht Siddhartha. Kwetterend schoot een vogel uit de struiken en dook bovenop de kever. In 1 tel vloog het vogeltje met de kever in zijn snavel weer op. Hoog in een boom peuzelde het vogeltje de kever op. Siddhartha keek weer naar de boer. Achter de ploeg vlogen zwermen vogels die onophoudelijk duikvluchten uitvoerden in de omgeploegde aarde. Plotseling viel als een steen een havik uit de lucht. Griste met zijn scherpe klauwen een vogeltje achter de ploeg weg. Het vogeltje piepte en schreeuwde van angst. Een halve minuut later was het doodstil. Achter de ploeg was geen vogel meer te zien en de havik was verdwenen. Peinzend trok Siddhartha een grashalm uit de grond. Alle beesten maken elkaar dood om te kunnen eten, dacht Siddhartha. Met een schok keek hij naar de grasspriet in zijn handen. Zou een grasspriet ook angst en pijn kunnen hebben? Hoe moet je leven? Alles wat ik doe veroorzaakt angst en pijn. Siddhartha had nu zeeën van tijd om na te denken, maar makkelijk was dat niet. De boer ploegde het veld om graan te kunnen zaaien. Daar maakte de bakker dan weer brood van. Vogeltjes eten torren en kevers en wormen die door het ploegen naar boven komen. De havik eet de vogels die achter de ploeg vliegen. Als de boer doodgaat, ja, dan wordt hij begraven en dan eten de torren en kevers en de wormen hem weer op. Je kunt niet leven zonder iets dood te maken of pijn te doen. Siddhartha begon te huilen. Er kwam zo'n overweldigend verdriet in hem op. Het leven was 1 grote cirkel van pijn en verdriet. Het hele leven zag eruit als 1 slagerij. Plotseling klonk er een stem. Wat zit je nou te grienen? Zo duurt de zeer doet dat blaartje toch niet?
De boer was klaar met ploegen en had de os weer voor de kar gespannen. Nou, klim dan maar op, zei de boer. Siddhartha strompelde naar de kar, klom erop. Hup, fort, zei de boer. Waar moet je eigenlijk naartoe? Vroeg de boer. Ja, ik moet naar de kluizenares Padma. Gut, wat, zei de boer, wat moet je van die toverkol? Nou, ik kan er vannacht slapen, zei Siddhartha. Bij die dikke dragonder overnachten. Nog voor geen duizend euro blijf ik in dat hutje van die kol slapen. Hoezo, vroeg Siddhartha aan de boer. Ach, dat mens is helemaal kierenwiet. Je kent niet met te praten, ze praat alleen maar wartaal. En dan loopt ze door de bos te scharrelen, als maar onkruid plukken. Als ik die rotzooi op mijn land vind, dan steek ik de brand erin en zij doet alsof er goud is. Ik zeg je, dat mens is me sjokken, hartstikke me sjokken. Maar ja, als jij zo nodig daar mocht gaan slapen, ik wens je sterkte. Het begon snel donker te worden. De boer stopte zijn kar en zei tegen Siddhartha, als je dit pad volgt, dan... Oh, kijk, ze hebben een lantaarn opgehangen. Je kunt het niet missen. Loop maar op het licht af, dan kom je vanzelf al bij een hutje. Veel sterkte. Siddhartha stapte voorzichtig van de kar en strompelde op het licht af. Toen die dichterbij kwam, stond een hele dikke vrouw om op te wachten. Wat ben je laat, zei ze, toen ze Siddhartha zag aankomen. Kom maar gauw naar binnen, dan zal ik naar je voet kijken. Siddhartha's mond zakte open van verbazing. Hij vroeg, kent u mij dan? Natuurlijk, gekkie, ik ken alle kinderen van het universum. En terwijl ze hem op de lantaarn van de tak haalden waar die aan hing, duwde ze Siddhartha voor zich uit naar binnen. Het hutje leek wel wat op het hutje van meneer Shaki, maar er stonden veel meer dingen. Overal stonden potten en pannen en flesjes, overal lagen boeken en aan het plafond hingen gedroogde kruiden. Er stond een gemetseld fornuis tegen de muur. En terwijl ze Siddhartha op een kist duwde, zei ze, laat me nu maar even naar je voet kijken. Oh, maar dat valt reuze mee. Ze pakte een potje met bruine zalf en een rolletje verbandgaas. Ze smeerde de zalf op de pijnlijke plek en verbond Siddhartha's voet. Je zal wel honger hebben. Nou, ik heb lekkere curryrijst met paddenstoelen erop gemaakt. Kom maar aan tafel zitten. Terwijl Siddhartha op de grond aan een lage tafel ging zitten, zette Padma twee dampende pannen op tafel die heerlijk roken. Er stonden twee etenskommen op tafel, een klein bordje en drie schaaltjes. Padma deed op alle drie de schaaltjes wat rijst en ragout. En ze zetten ze neer voor een beeld met veel armen. Naast het beeld stonden nog wat kleinere beeldjes. Met een vreemde diepe stem zei ze tot de beelden, mag de eenheid van het bestaan elk wezen duidelijk worden. Mag iedereen beseffen dat het pad universeel is, volmaakt en zonder gebreken. Mag elk wezen bewust worden dat hij of zij hier reeds één mee is. Toen ze klaar was, ging ze aan tafel zitten. Siddhartha's kom werd helemaal volgeschept. Hij had inderdaad honger. Hij had twee kommen vol met rijst. Padma vroeg, kan er nog een beetje bij? Er kwam een schaal met zachte, witte, kruimelige brokjes op tafel. Lust je wel, laddoe? Vroeg Padma. Het was een soort hele verse kaas met suiker. Na het toetje kon Siddhartha geen boe of ba meer zeggen. Hij had zich helemaal rondgegeten. Padma ruimde de tafel af en begon aan de afwas. Alle restjes eten werden bij elkaar op een bordje gedaan. Na de afwas zei Padma, kom even mee, dan zal ik je wat leren. Ze pakten het bordje met de etensresten en de lantaarn en liep naar buiten. Bij een grote appelboom bleef ze staan, zette de lantaarn op de grond en met het bordje in haar handen zei ze met een diepe stem, boom, aarde, lucht, zon en rivier. In deze buitenwereld heb ik mijn toevlucht gezocht. Ogen, mond, neus, oren en gevoel weerspiegelen mijn droom. Ik geef u te eten, zodat ik te eten heb, opdat alle wezens mogen ontwaken. Daarna gooide Padma de overgebleven etensresten aan de voet van de appelboom neer. Siddhartha begreep daar niks van. Wat moest hij nou leren van deze vreemde woorden en de vuilnishoop achter het huis? Siddhartha was moe. Hij was de hele dag buiten geweest. Hij was nu al bijna 4 dagen onderweg. En er was al zoveel gebeurd. Kom, zei Padma, we gaan naar binnen, dan drinken we nog een kopje thee. Thee, dacht Siddhartha, ik wil naar bed. Padma zette water op voor de thee. Luister, Siddhartha, zei Padma. En ze blies de lantaarn uit. De hut was donker. Alleen het vuur en het fornuis zorgden nog voor een rode gloed. Waar is het licht naartoe? Vroeg Padma. Dat heb u net uitgeblazen, zei Siddhartha. Padma stak een dun stokje hout in het fornuis en stak hier de lantaarn weer mee aan. Ze pakte een stukje papier en maakte het met houtskool helemaal zwart. Waar is het wit van het papier? Vroeg Padma. Onder de houtskool, zei Siddhartha. Padma liep naar het fornuis en begon thee op te schenken. Siddhartha was moe. Hij wilde naar bed en zat te knikkenbollen van de slaap. Padma reikte hem een dampende kop thee aan. Uit beleefdheid begon hij te drinken. Niet omdat hij dorst had. Zo langzamerhand begon hij te geloven dat die boer gelijk had. Padma praatte alleen maar wartaal. Er was geen touw aan vast te knopen. Thee smaakte bitter. Siddhartha vroeg, heeft u een beetje honing voor in de thee? Nee, zei Padma, daar word je maar dik van. Ongelovig keek Siddhartha naar Padma, die zelf minstens 100 kilo moest wegen. Je wilt weten waar pijn, ziekte, ouderdom en dood vandaan komen, hè? Sprak Padma. Ja, zei de Siddhartha, maar hoe weet u dat nou weer? Nu geen vragen. Padma zei, luister goed. Ga stilzitten, rechtop en stoor je niet aan je gedachten. Hou je ogen open. Ja, maar ik heb slaap, zei Siddhartha, ik wil naar bed. Echt waar, vroeg Padma. Hier, neem nog wat thee. Nu Siddhartha erop lette, had hij eigenlijk helemaal geen slaap meer. 10 minuten geleden viel hij bijna om van de slaap. Zet rechtop, let op je ademhaling, zei Padma. Siddhartha deed maar wat hem gevraagd werd. Af en toe knetterde het hout in het fornuis. De lantaarn flakkerde grillige figuren op de muur. Waar ben ik terechtgekomen, dacht Siddhartha. En in zijn hoofd klonk een holle echo. Waar ben ik terechtgekomen? Siddhartha dacht, die boer heeft me nog zo gewaarschuwd. Die Padma is een toverkol, 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 galmde door zijn hoofd. Plotseling klonk de stem van Padma, blijf van je gedachten af, stoor je er niet aan, let op je ademhaling. Siddhartha lette op zijn ademhaling, in, uit, zijn buik werd er warm van en daalde op en neer. Siddhartha keek naar zijn gedachten die als wolken voorbij trokken. Padma begon vreemde woorden te zingen, terwijl ze af en toe met een belletje rinkelde. Het belletje klonk als een zilveren klokje en een gevoel van heel, heel lang geleden, waarvan die dacht dat hij het al lang vergeten was, kwam in hem op. En zonder het te merken biggelden de tranen over zijn gezicht. Dit was zijn thuis. Hier wilde hij blijven. Padma was klaar met zingen. Ze sloeg met een houten hamertje op een grote bel die naast de deur hing. Nu moeten we nog even voor de wereld buigen om onze werkelijke natuur te verheffen. Ja, het zal wel, dacht Siddhartha. Ik doe alles. Samen bogen ze 3 keer voor het beeld met de vele armen. Is dat de grote god? Vroeg Siddhartha aan Padma. Padma begon te lachen. Het is maar net wat je onder god verstaat. Dit beeld is de verbeelding van barmhartigheid. Vandaar al die armen. Ze geeft je alles wat je nodig hebt. Eten, kleren, het bos, de rivier, de wereld. Ja, zelfs het hele heelal. Het is er allemaal van en voor jou. Maar nu gaan we slapen. Morgen is het weer vroegdag. Padma gaf Siddhartha een matje en een dun dekentje. Ga maar naast het fornuis liggen, daar is het nog lekker warm. Dingelingelingelingeling. Siddhartha zat rechtop. In de hut was de aarde donker, het fornuis was uitgegaan. In de andere hoek van de kamer hoorde Siddhartha de regelmatige ademhaling van Padma. Hij was er toch haast zeker van dat er iemand had zitten bellen. Nou, Siddhartha ging maar weer liggen. Tingelingelingelingeling. Weer zat Siddhartha rechtop. Droomde hij nou of zat er echt iemand te bellen? Siddhartha ging weer liggen. Tingelingelingelingeling. Voorzichtig deed Siddhartha zijn ogen open. Terwijl hij bleef liggen, spiedde hij voorzichtig door de kamer. Er was niets of niemand te zien. Tingelingelingelingelingeling, klonk het in zijn hoofd. Zo helder alsof er echt iemand zat te bellen. In zijn hoofd klonk die bel van Padma. Door geknetter van hout werd Siddhartha wakker. Zo, lang slapen, zei Padma, de zon is al lang op. Ze deed nog juist wat hout op het fornuis. Je moet leren om wat vroeger op te staan, zodat je voor het ontbijt kan mediteren. Kan wat? Vroeg Siddhartha. Mediteren, zei Padma. Wat is dat? Vroeg Siddhartha. Wat we gisteren hebben gedaan. Rechtop zitten, op je adem letten, je niet aan je gedachten storen. Oh, dat, zei Siddhartha. Ik heb het ontbijt al klaar, zei Padma. Kom maar aan tafel zitten. Nadat ze gegeten hadden en het overgebleven eten bij de appelboom hadden gebracht, haalde Padma het verband van Siddhartha's voet. Zijn voet was weer helemaal gezond. Er was niets meer van de blaar te zien. Zo, kun je weer op pad, zei Padma. Ik heb wat eten voor onderweg voor je klaargemaakt. Ja, maar ik zou graag hier blijven, zei Siddhartha. Ik zou graag les van u willen hebben. Ja, kan wel wezen, zei Padma. Maar ik wil geen leerlingen. Ga maar naar Lama Arala, die speelt graag meestertje. Ja, maar ik wil niet naar die Lama Arala. Ik wil hier blijven. Ja, en ik wil dat niet, en het is mijn huis. Hier is je eten en u inpakken en wegwezen. Met een harde plof viel de deur dicht en Siddhartha stond buiten.
U hoorde Zeshin van der Plas in een bijdrage van Fred Gales. Wilt u de rest van het verhaal lezen? Kijk dan op www.zencentrum.nl/kinderen.html. Ik herhaal www.zencentrum.nl/kinderen.html. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag zendt de Boeddhistische Omroep weer uit op 747 AM. S'avonds om 7:55. Graag tot dan.
747 AM.